Dit is een RTV Utrecht podcast.
Het is herfst in Utrecht. In politiek opzicht misschien ook wel. Het is wachten op een serieus nieuw begin van het nieuwe college. En toch is er genoeg om te bespreken in deze podcast in de serie Stadhuisplein. Dit is aflevering 29. We praten over de Utrechtse politiek met Dimitri Gielissen, oud-fractievoorzitter voor de VVD, en Jet van den Berg, horecaondernemer en oud-wethouder voor Leefbaar Utrecht. Mijn naam is Mark van Dossum en ik ben van RTV Utrecht. Nou, welkom allen.
Dank.
Je bent uit de politiek, Dimitri, maar je bent wel heel actief. Je bent voorzitter geworden van de...
Nee, niet voorzitter. Oh, voorzitter. Ik ben sinds kort bestuurslid van de historische vereniging Vleutendermeer, Hazuilens en Leidsche Rijn.
Oh, en wat doen die?
Nou, wat wij doen is het heden en het verleden zo goed mogelijk proberen te verbinden. Het is natuurlijk een heel rijk gebied, ook qua architectuur, qua geschiedenis.
Romeinen.
De Romeinen wisten dat al, maar daarna is ook heel veel nodig gebeurd. Denk bijvoorbeeld ook aan die prachtige hamtoren die daar staat, zo'n donjon uit de middeleeuwen. Dus er is genoeg om te zien en het is ook mooi om dat erfgoed levend te houden. En daar zet de historische vereniging zich voor in.
Jet, vorige keer had je Usain Bolt een handje gegeven en een kop koffie.
Welke broek? Nee, zelfs te eten.
Oh, te eten.
Okay. Ja, maar hij vond het topfood.
Top. Geen beroemdheden de afgelopen 4 weken?
Nee. Ja. Maar het was wel heel leuk. Hij was gisteren nog bij College Tour. En het was precies zoals ik hem ook heb leren kennen bij de kantina. Dat hij zo heerlijk relaxed. En dan gaat hij zitten en dan is die man aan. Als er één iemand zich kan focussen... Is hij het? Het is echt.
Je bent nog steeds onder de indruk.
Ja, er gaat echt een lampje bij hem aan als hij moet presteren. Ja, het is echt ongelooflijk.
En voor de mensen is het natuurlijk een podcast, je kunt het niet zien. Maar ze zitten hier inderdaad met stralende ogen en een hele brede glimlach.
Goed, laten we het over de politiek hebben. Het Financieel Dagblad kwam een dikke week geleden met een ronkend artikel over statushouders. Die massaal in Utrecht hun baan zouden hebben opgezegd nadat ze een huis hadden toegewezen gekregen. Een uitkering zou makkelijker zijn dan een baan. Aan de rechterkant van het politiek spectrum was de verontwaardiging alom. We zijn een week verder en van de tientallen statushouders zijn er volgens wethouder Rachel Streefland, zij is van de ChristenUnie, nog maar 3 over. Ja, Dimitri, jouw partij, jouw ex-collega in de fractie, die was een van diegenen die heel hard van de toren blies dat het allemaal schande was.
Ja, op basis van het eerste FD-artikel, hè, waarin werd gesproken over tientallen, dat bleek er later een stuk minder te zijn. Maar in mijn eigen woorden, elke persoon die dit doet, hè, dus die een betaalde baan opzet om te kiezen voor een uitkering, hè, of ja, je kunt vragen van is het een keuze, is er wat mij betreft 1 te veel. En wat volgens mij vooral door de ophef de afgelopen week duidelijk werd, is hoe beladen het onderwerp is en hoe fragiel ook maar het draagvlak voor de eerdere beslissingen van het college om een gedurende bepaalde tijd alleen maar woningen toe te wijzen aan statushouders. Dat draagvlak is uitermate fragiel. Het waren er uiteindelijk geen tientallen, maar ik denk wel dat het goed is dat college, maar ook raad zich rekenschap geven over hoe lastig deze problematiek is. Ja. En of het uiteindelijk dus ook wel de juiste keuze is geweest om alleen maar woningen toe te wijzen aan statushouders.
Waar ik aan twijfel is of die 3 wel klopt. Ik bedoel, die tientallen, dat klopt niet. Maar de gemeente kan het in principe helemaal niet nagaan. Die moet dat gewoon navragen bij mensen. En ze kunnen er 3 aantonen, maar het kunnen er nog steeds 10 zijn. Of niet?
Nou ja, ik ga ervan uit als deze ophef er is, dat er wel degelijk gekeken wordt naar wat er voor waarheid in dit artikel schuilt. Ook omdat, als dat zo zou zijn, is Utrecht vast niet de enige gemeente waarbij dat dan zou gebeuren. En dat je een vinger aan de pols moet houden, omdat in Nederland werk je gewoon voor je geld.
Ja.
En is een uitkering echt een vangnet wat je niet zelf moet creëren. Ik denk dat er inderdaad heel hoog van de toren werd geblazen. Toen ik het las, dacht ik ook van Jezus, dat zal toch niet, weet je. En een huis krijgen en dan ook je hand ophouden. Dat is toch niet wat we willen in Nederland. Maar ik denk dat het er wel minder zijn.
Dan tientallen.
Dan tientallen. En ik denk ook dat je moet kijken naar wat is de achterliggende reden. Want wat ik heb begrepen, waren het voor een deel ook deeltijdbanen in fastfood of wat dan ook. Daar betaal je geen huis van.
Nee.
En deels wordt het natuurlijk dan ook veroorzaakt doordat mensen gewoon moeten inburgeren, cursussen moeten volgen, noem maar op. Dus dan is het ook de vraag even van, kun je naast je huis wat je dan hebt bemachtigd, een baan uitvoeren en ook werken aan je kansen op een beter leven hier. Maar goed, neemt niet weg dat ik het dat ik het kwalijk vind dat als dat zou gebeuren, dan denk ik, dat kan niet. Daar moet gewoon een streep onder. En dan denk ik, dan moet je kijken naar hoe kan je mensen helpen verder te komen in dit land. Maar er hoort werken bij.
Ja, maar er is ook nog een ander cijfertje wat we allemaal kennen. En dat is dat ongeveer de helft van alle statushouders na 5 jaar nog steeds in de bijstand zitten. Dus het klopt wel dat er relatief een groot aantal statushouders niet werkt.
Ja, en de vraag is even van...
Na 5 jaar, hè? Niet naar huis krijgt.
Ik hoor wat je zegt, maar dan denk ik ook, dan moeten we dus kijken naar waar komt dat door? En moet je die mensen misschien activeren? Kijk, we kennen denk ik allemaal wel de voorbeelden van... ik ken zelf een Syrische moeder, die was wiskundelerares. En dan denk ik, ja, als die vrouw gewoon goed Nederlands leert spreken, dan staan denk ik scholen te springen om haar voor de klas te hebben. Maar voordat zij op het niveau is dat ze op een middelbare school haar vak kan uitoefenen, ja, ik denk dat daar ook nog wel wat barrières te slechten zijn. Dus ik denk niet dat het altijd onwil is. Ik denk ook dat het is van wat mensen in een land van herkomst hebben gedaan. En dat is dan niet altijd dat ze slecht opgeleid zijn. Het zijn vaak ook mensen met verstand. En hoe krijg je die op een niveau dat ze ook op hun eigen niveau kunnen presteren?
Vinden wij dat... Ja, je wilt zeggen?
Nou ja, werken moet lonen. Hè? Dat is volgens mij de partij ook van het verhaal in zekere zin. Dat is namelijk dat het... We hebben dingen goed geregeld in Nederland. Hè? Als je een uitkering krijgt, een bijstandsuitkering, het is geen vetpot, maar er zijn allerlei voorzieningen. Ik denk dat er meer plekken op de wereld zijn waar je slechter uit bent als je een uitkering krijgt. Tegelijkertijd vind ik ook wel dat werk ook zou moeten lonen. Hè? Dat zit hem op de discussie, hè? Ook regelmatig gemaakt over het minimumloon. Hè? Dus dat het ook echt aantrekkelijk moet zijn. Ook prima dat het omhoog gaat. Dat zie je nu ook stapsgewijs gebeuren. Tegelijkertijd, en dat is waarom ik hem ook graag wilde bespreken, triomfantalisme eigenlijk, die zat ook in het huisjesfeest, hè? De term die werd gebezigd. We zijn nu schaarste aan het verdelen. Dus voor die statushouders die dan een woning kregen toegewezen, zijn er dus ook heel veel mensen die op een wachtlijst staan, al heel veel jaren, en die dus geen woning krijgen toegewezen. Ja. Dat is pure armoe. Dat vind ik armoe. Hè? Dus dat je daarmee eigenlijk feitelijk een tegenstelling creëert. En een tegenstelling waar we als Utrecht, maar ook heel Nederland natuurlijk, mede verantwoordelijk voor zijn geweest. Voor het feit dat er echt veel te weinig woningen de afgelopen jaren zijn gebouwd.
Ik wil ook even naar de rol kijken van de gemeente, van de wethouder, mevrouw Streefland. En de rol van de VVD, Tess Meerding. Is Tess niet gewoon iets te hard van stapel gelopen in de kritiek?
Nee, vind ik niet. Ik denk dat op het moment als een medium als het FD, hè,
gerenommeerd
medium, zoiets overschrijft, dan is het volgens mij je rol. Hè, want het veroorzaakt ook gewoon maatschappelijke opschudding. Mm-hmm. Ik zag tweets langskomen en zo. En het is natuurlijk gewoon zo, dat is misschien een stukje medialogica. Dan gaat het een eigen leven leiden. En ik vind dat je als volksvertegenwoordiger geen knip voor de neus waard bent als je dit onderwerp op de agenda zet. Ja. En wat ik te prijzen vind, is dat uiteindelijk in het raadsdebat, wat ook is geweest, dat ook wel aangegeven is van oké, het blijkt er inderdaad geen tientallen te zijn. We doen het nu met de informatie die het college heeft. En op basis daarvan is het debat gevoerd.
Ja. Jet, ging de VVD er met een te gestrekt been in?
Ja, weet je, ik kan me voorstellen dat als je zo'n bericht leest, dat echt het stoom uit je oren komt en dat je dan dus inderdaad voor de vuist weg gereageerd. Dat was misschien niet handig. Maar ik vind ook, ze heeft naderhand ook zelf aangegeven van het was op basis van wat ik las en ik was echt boos. En de informatie die ik nu heb maakt het allemaal, trekt het allemaal weer meer recht. En dan had ik dat misschien niet moeten doen. En dan denk ik, nou, dan zijn we er dus uit.
Ja. En dan de rol van de wethouder. Want dit verhaal is niet gepubliceerd zonder commentaar van de gemeente. Het is aan de gemeente voorgelegd. Ja. Jongens, ik ga dit publiceren. Ik heb dit uitgezocht. En de gemeente heeft gezegd dat ze het verhaal kende. Heeft de wethouder niet gewoon veel te laat actie ondernomen? Had ze niet gewoon veel eerder moeten gaan tellen en gaan nakijken?
Ja, dat vind ik wel. Als je hoor en wederhoor pleegt. En dan kan het zijn natuurlijk dat het FD zo op hete kolen zit dat je daar weinig tijd voor hebt. Maar dan denk ik, zeg dan direct, ik zoek het uit.
Ja.
Hè? Of probeer te onderhandelen over de tijd die je krijgt om te verifiëren of wat het FD daar schrijft, of dat klopt of niet. Dan hou je ook een beetje de geest in de fles. Mm-hmm. Als je die kans niet krijgt, denk ik dat je gewoon ja, je verantwoordelijkheid als wethouder moet doen om te zeggen de onderste steen zal bovenkomen.
Ja. Heeft mevrouw Streefland en haar ambtenaarapparaat hier gefaald, Dimitri?
Nou, op het moment dat je zo'n... Kijk, men kan op het stadskantoor natuurlijk ook wel bedenken wat zo'n verhaal, wat de impact van zo'n verhaal is. Zeker gezien alle ophef ook afgelopen zomer rondom dat besluit om die woning alleen aan staatshouders ter beschikking te stellen. Dus daar had men voortvarend op moeten reageren, denk ik eerlijk gezegd. En de feiten ook gewoon helder op tafel moeten krijgen. En dat is niet gebeurd. En nou ja, dan zie je wat er gebeurt. Dan loopt het dus weg. Ben je de controle kwijt. Dan moet je achteraf herstelwerk verrichten. En ja, dan is voorkomen toch beter dan genezen.
Maar heeft er iemand iets fout gedaan op het stadskantoor?
Nou, ik vraag me wel. Nou, op het stadskantoor. Ik vind wel, het FD is voor mij nooit zo'n tendentieuze krant. En dus vraag ik me wel af hoe het verschil kan ontstaan zijn tussen de tientallen en de drie die volgens de wethouder nu aanwijsbaar zijn die dat hebben gedaan. En dan denk ik, hoe kan dit? Mm-hmm. Dus ik zou als wethouder daar toch nog wel even met de haarkam doorgaan om te kijken van, weet ik nu alles? Want ja, ik vond het eerder bij de Telegraaf passen dan bij het FD. Ja. En dat verraste me ook. Dus misschien heeft ook de FD in de heigerigheid over dit onderwerp iets minder zorgvuldig gehandeld.
Hm. Ja, er werd in het raadsdebat vorige week ook gesproken, hè, rectificatie van het FD. Ik denk dat het de krant zou passen als ze de gang van zaken in ieder geval zouden nagaan. Ook wat ze aan hun kant misschien hebben laten lopen.
Ja,
ik was er niet bij, dus ik weet het ook niet.
Laten we het hebben over de Weertsingel Oostzijde. Die krijgt rood asfalt, als het aan wethouder Lot van Hooydonk ligt. Maar de buurt wil klinkers. Dat remt het verkeer meer. Het participatietraject in deze zaak is een farce, zegt de buurt. Van Hooydonk is zich van geen kwaad bewust. En kleine oppositiepartijen in de raad spreken schande. De insprekende burger wordt voor de zoveelste keer geschoffeerd.
Participatie is een heel moeilijk woord.
Ja.
En ik denk dat Lotte het niet kan schrijven. ik vind het echt zo triest hoe ik nu al een paar jaar bij haar meemaak, hoe mensen aan de kant worden gezet. Terwijl, weet je, mensen zijn niet per definitie tegen. En dan wordt er gezegd rood asfalt. Nee, je krijgt een soort fietssnelweg langs je woning. En met de huidige fietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, noem maar op. En worden obstakels weggehaald van die kleine opstaande randjes die normaal in het verkeer zorgen dat de voetganger en de auto een beetje van elkaar schrijven. Dat zijn opeens obstakels voor de fiets. En dan denk ik, jongens, hou toch eens op. Wanneer lukt het dit college haar te dwingen een gesprek te voeren met de stad en ook de kennis op te halen die daar zit in zo'n gebied?
Ja. Even nog eens één nuance, want ze wil de hele singel en een aantal aansluitende wegen wil ze een asfalt fietspad, een breed asfalt fietspad, dan een strook klinkers waar de auto's over moeten en dan weer een asfalt fietspad voor de andere kant op. Alleen hier is zo weinig ruimte dat die strook klinkers in het midden wordt heel beperkt en dus de auto's gaan ook over het asfalt rijden.
Ja, weet je, ja. Dan is het auto's te gast. Maar waar het om gaat is dat als je ziet hoe de fiets in deze stad wordt gebruikt, daar kan je hartstikke trots op zijn. Dan kan je inderdaad ook voorzieningen voor aanleggen. Maar als je dan de oude singel een bijna 5 meter breed fietspad maakt, want daar hebben we het dan over, dan weet je dat je eigenlijk gewoon daar een snelheid gaat creëren voor de fiets.
En voor de auto?
Nou ja, maar met name denk ik voor de fiets. En dan denk ik als dat 30 kilometer is, dan wordt hij dus standaard geschonden. Niet alleen door de auto, maar ook door de fiets.
Ja. Ja, rood asfalt, hè. Ik denk trouwens dat er weinig wethouders in de recente geschiedenis van Utrecht zijn die zoveel asfalt hebben aangelegd als Lot van Hooydonk. Maar rood asfalt is inderdaad een geloofsartikel. En dat is trouwens niet alleen bij de wethouder ook
Wat
zo.
Is het?
Een geloofsartikel.
Een geloofsartikel?
Ja, het is een geloofsbeleid en is het rode asfalt. Dat is trouwens niet alleen iets wat je aan de wethouder kunt toerekenen, maar ook natuurlijk aan de meerderheid in de raad die dit beleid gewoon steunt. En ze ook weinig gelegen laat aan wat Utrechters hiervan vinden.
Ja, inmiddels is de verbouwing van het huis weer begonnen. We knippen nooit in deze podcast, dat hebben we nu wel gedaan, want we hebben even een klein stukje eruit geknipt, zodat het lawaai even ophoudt. Dimitri, we waren bij jou.
We dachten toch even dat er aan de poten van Lot werd gezaagd.
Ja, nee, ik zei, rood asfalt is een geloofsartikel geworden in deze stad. En dat heeft niet alleen te maken met de GroenLinks-wethouder die daar verantwoordelijk voor is, maar ook natuurlijk met de meerderheid in de Raad die dit beleid steunt. Je zag het op de Leidseweg, je ziet het op meerdere plekken langs de Singel ook waar het gebeurt. En ja, dan wordt de mening van bewoners, omwonenden, wordt genoegzaam opzij gezet. Mm-hmm. En dat is wel zorgelijk.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het volgens mij om, wat wil je bereiken? Hè? Je wil een comfortabele route voor de fietsers. Je wil ook zorgen dat de auto wat minder vaak rondrijdt daar. Hè? Dan moet je gewoon kijken, wat is de beste manier? En de omwonenden zeggen, we houden van klinkers. Het is ook een mooie uitstraling. Weet je, als het uiteindelijk in het resultaat
zit. Nou, daar zit ook wel wat in. En dan kan je nog kijken van, zou je dan een soort asfalt kunnen doen waar je een print in doet, zodat het in ieder geval nog anders oogt. Maar ik snap die mensen als ze zeggen, als je een bijna 5 meter breed fietspad voor onze deur maakt van asfalt, waar gewoond wordt, waar kinderen zitten, waar kinderdagverblijven ook aan de Singel hun huisvesting hebben, waar bedrijven zitten, dan snap ik dat zeg maar, de snelheid van fietsers zich daar niet verhoudt met de functies die er ook zijn in het gebied. En daar moet je gewoon over nadenken. En dan ook het bij die Noorderbrug, het maken van ja, die kleine mini-rotonde.
Rotonde gaat weg, ja.
Ja, rotonde gaat
helemaal weg. Dan wordt het een kruising van 6 straten. Dan denk ik, hoe zie je dat voor je? Met zeg maar toch wel een beetje het fietsterrorisme wat zich af en toe tentoonspreidt in de stad.
Maar dan over de inspraak. Hè? Dus deze buurt is in grote meerderheid, er zijn heel veel handtekeningen opgehaald. Je ziet het huis aan huis, zag je, want ze zijn inmiddels weg, biljetten hangen dat ze tegen zijn. Deze buurt wil anders, heeft zich heel positief opgesteld. Wat vind je ervan dat daar niet naar geluisterd wordt? Die mensen voelen zich echt geschoffeerd.
Ik vind het exemplarisch voor dit college. Ze hebben het over, we doen het samen en we maken samen de stad. Er is niks samen. Er zijn zaken afgesproken in het collegeprogramma en die moeten koet worden uitgevoerd. No matter what. En dat is wat steekt. Dat gebeurt bij de Malibaan. Even zo, er wordt ook een gedrocht uitgevoerd. Nu hebben we de Weertsingel, waar mensen zich...
Ledig erf.
Heel erg ledig erf heb je. Bij mij om de hoek het Natuurpark Zuilen. Het is gewoon een college wat gewoon doof is voor de stad.
Ja, maar het is een voortzetting van het vorige college.
Zeker.
Ja,
het
is in alle opzichten. En ik vind het echt stuitend. En ik vind het ook gewoon verdrietig, omdat ik denk, het is niet nodig in deze stad, want er zijn gewoon zat mensen waar je op een normale manier een gesprek mee kan voeren.
En de raad legitimeert het, hè? Dat is misschien echt goed om dat erbij te zeggen. Een meerderheid van de raad steunt dit beleid, hè? Dus als ik even uitzoom, zie ik een vertrouwenscrisis, hè? Ook op nationaal niveau. Je zag het
in de politiek, ja.
In de politiek. Afgelopen week is ook het rapport verschenen over de lage opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft ook te maken met het feit dat mensen het gewoon niet meer zien zitten. En ook zich afvragen, waarom moet ik naar de stembus gaan? He, dus ook in Utrecht was de opkomst natuurlijk lager dan 4 jaar geleden inmiddels. En we plakken pleisters. Hè? De wijkraden zijn afgeschaft. En dan wordt er wel gesproken over bewonersbod. En dat soort dingen. Hè? Dus dat je de maatschappelijk middenveld en de organisatie in een kracht zet. Je mag een speelstraat inrichten in de zomer. Hè? Dat je bankjes neerzet en dat er geen auto's meer mogen komen. Maar als het echt over de wezenlijke dingen gaat, van hoe richt je je eigen buurt, hoe richt je je eigen straat in, komen er gewoon dictaten uit het stadskantoor en die worden hier in het stadhuis afgestempeld door een meerderheid in deze gemeenteraad.
Of ze zijn gewoon al afgesproken in het collegeprogramma. Precies, het en het moet gewoon zo. En dat vind ik stuitend.
En dan krokodillentranen, hè, want de Partij van de Arbeid werd erop aangesproken. Die waren ook heel scherp op de bewonersparticipatie rond ledig erf. En er wordt gezegd, ja, we hebben onderhandeld, we hebben dit niet binnengehaald. Het is fundamenteler dan dat. Mensen haken af. Dit is gewoon weer zo'n voorbeeld waardoor mensen denken, waarom doe ik het eigenlijk nog?
Je bent heel actief, Jet, bij dat park. Hoe heet het park rond Oud-Zuilen?
Nou, het is nu Natuurgebied Zuilen en ze willen een Natuurpark Zuilen van maken.
En hoe gaat het daar met de participatie?
Nou ja, het is gewoon een ramp. Ze hebben gewoon, kijk, het is een prachtig cultuurhistorisch gebied waar een volledig ontwikkelde voedselpyramide zit. Er komen 10% van de ooievaars uit Nederland komt daar fourageren. En dan beweert de stadsecoloog, ja, dat is weinig divers en er zijn te weinig insecten. En dan denk ik, al die prooidieren die ooievaars vreten, die leven van planten en insecten. En als 10% zich daar komt fourageren, moet je even nadenken wat je zegt. En ook daar is gewoon, als je het rapport leest, dan schijnt er opeens een arm te hebben gelopen van de vecht. Nou, ik heb alle kaarten tot 1650 zitten bekijken. Ik heb nog helemaal geen andere loop van de vecht kunnen vinden. De boer moet opeens weg, terwijl vee en boeren zitten er al sinds 1200. Als je kijkt naar de kavels en zo, is dat echt sinds 1650 in ieder geval niet meer veranderd. Want vanaf dat moment waren de kaarten. En dan denk ik, jongens, weet je. En waarom? Omdat men moet kunnen bewegen en sporten. En als je ziet hoeveel...
Maar luisteren ze naar jullie?
Nee, sterker nog, in de hele conceptvisie die nu ter tafel ligt, wordt onze petitie met duizenden handtekeningen gewoon niet genoemd.
Okay.
Gewoon niet genoemd.
Ook dit wordt weer vervolgd?
Nou, dat hoop ik. Maar ik word er wel verdrietig van. En dan denk ik, weet je, je krijgt ook dat alles zo juridisch wordt gemaakt. Want dan moet je dus als bewoner moet je continu naar de rechter. En dan denk ik, is dat dan de manier waarop we in deze stad met elkaar willen omgaan?
Nou, als je dan toch tegenover de gemeente Utrecht staat bij de rechter, maak je tegenwoordig een hele goede kans
om te winnen. Je wordt er rijk van.
Je kunt er zelfs rijk van worden, ja.
Ja, dat is weer een heel ander verhaal.
Nee, maar dat is uiteindelijk wel de situatie waar we terecht gaan komen. Dat is namelijk dat bewoners en uiteindelijk de overheid steeds meer tegenover komen te staan.
Ja, juridificeerd.
We hebben te weinig tijd om daar nu over te praten, maar kijk naar de toeslagenaffaire, kijk naar Groningen. De overheid moet naast je staan, niet tegenover je staan. En de juridificering waar Jet over spreekt, is echt een dingetje. En daar moeten we echt ver weg blijven.
En dat kost ons handenvol geld en het kost je vertrouwen in elkaar. Ja.
En de raad moet zich dat aantrekken.
Dit was de 29e podcast in de serie Stadhuisplein Utrecht. Te gast waren Dimitri Gielissen en Jet van der Berg. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Graag abonneren. En graag ook tot de volgende keer. Dag.
Ik mis Tom met Zuidsmijter.
Ik zie kaas aan het maken.